podcast Rewind zoomen we in op een cruciale dag uit de geschiedenis van de Nederlandse dance. Deze week het tweede deel over gabbers. Om precies te zijn over 11.000 gabbers die in meer dan 100 touringcars onderweg zijn naar het Sportpaleis in Antwerpen. En de Belgen? Die schieten in de paniekstand.
Mensen die naar het Sportpaleis wilden, wat je in de verte al kon zien liggen, stapten uit en begonnen over die snelweg te lopen. Wat best wel een hectisch gedoe was natuurlijk, als je daar duizenden gabbers over die snelweg hebt lopen.
Toen ging het zo hard dat het gewoon het stof kwam echt naar beneden.
Ik heb twee bouncers achter me aan, weet je, van die diknekken. Rennen gewoon. En uiteindelijk stond ik helemaal boven als een soort Rocky, zo met mijn handen omhoog.
Kale koppen, aussies en keiharde muziek. Eind jaren 90 noemen zo'n 150.000 jongeren in Nederland zichzelf gabber. Nachten en weekenden worden hakkend doorgebracht op feesten die steeds groter en groter worden. Het is 18 oktober 1997. Dit is Rewind, over de dag dat 11.000 gabbers Antwerpen overspoelen voor een van de meest legendarische gabberfeesten ooit. Global Hardcore Nation.
Ja, dat was denk ik wel de plaat toen.
Dit was echt een hele bekende, of een hele populaire plaat. Dat mensen die hebben we op een gegeven moment zo hard gezet, dat ik geloof 300 klachten heeft dat opgeleverd in Antwerpen. Sportpleis was ook zo lekker als een mandje qua geluid.
François Maas, die later de grote baas bij Thunderdome zou worden, is de onofficiële gabber-godvader van Zeeuws-Vlaanderen.
Ik was die tijd woonachtig in Zeeland, in Terneuzen. En ik deed altijd busreizen naar hardcorefeesten door heel Nederland.
Sander Groet is het creatieve brein van ID&T. De organisator van grote feesten als Thunderdome en Global Hardcore Nation.
We hadden allemaal van die contactpersonen die dan kaarten bij ons afnamen en dan lokaal dat weer verkochten en een bus eraan koppelden.
Ja. Ik had altijd een busje van een mannetje of 40 en dan gingen we naar feesten. Ja, toch? En dan nam je gewoon die entreebewijzen af. Zeg je, ja, ik wil 40 entreebewijzen. En dan reis je daarheen, betaal je. Ja, en dan kreeg je er zoveel gratis. En daarmee pakte je gewoon je voordeel mee.
Ja, dat was ook die tijd toen hardcore was heel erg groot en heel erg populair. En mensen waren bereid om daar veel voor te reizen. En het maakte niet zo heel veel uit of het feest nou op je eigen stad was of 100 of 200 of 300 kilometer verderop. Mensen gingen daarheen. En we hadden ook wel bussen uit Zwitserland die dan de hele nacht doorreden zonder slaap. Om dan vrijdagavond stapten die dan in. En die waren dan zaterdagmiddag op plek van bestemming. Dan gingen ze vaak nog even de stad in. En dan gingen ze feesten en dan gingen ze weer terug. En dat is natuurlijk ook best wel heftig, want dan heb je al een nacht overgeslagen en dan moet je nog een hele nacht feesten.
Huurde ik bussen naar bijvoorbeeld Mega Rave, ja, de Thunderdomes en noem het maar op.
We hadden meerdere hardcore concepten. Thunderdome was natuurlijk by far de bekendste. En Global Hardcore Nation was eigenlijk een soort Thunderdome feest, maar dan noemden we het net wat anders. Het spookje zat wel in het artwork.
Met zijn duizenden tegelijk in een bus naar een feest, dat klinkt romantisch, maar dat is het natuurlijk helemaal niet, vindt Tjeerd Bijnsdorp, die als journalist voor Thunder Magazine naar Antwerpen afreist.
Kijk, ik vond het op zich leuk, maar ik zal eerlijk zeggen, vanuit Groningen naar Antwerpen, dan heb je het echt over een busreis van 5 à 6 uur. En zeker omdat die bus ook nog echt allemaal tussenstops maakte. Want die moest dan nog naar in Zwolle moest hij nog mensen ophalen. En in Amersfoort nog. Ja, nee, goed, de heenweg, dat was altijd super.
Je zorgde altijd dat je muziek had. En toen had je nog de videorecorder en dan deed je dan een videoband in. Er werd toch geluld in de bus. En dan had je af en toe. Ja, we hadden toen om een duur een busmaatschappij gevonden. In België, dan mocht je nog geen roken. Dus dan weet je wel hoe het ging.
Alleen die terugreis, dan. Er waren er een paar die bleven gewoon heel lang wakker. Ik probeerde altijd een beetje te slapen, maar nee, dat was wat minder. Ik zat dan al een beetje wazig mijn aantekeningen te bekijken van wat er die nacht gebeurd was. Ik moest er vaker een report over schrijven. Maar ik was altijd blij als ik thuis was.
Belgische politie was best wel bezig met drugs. En hadden ook wel zich gemunt op de Nederlanders. Er kwamen natuurlijk allemaal touringcars uit Nederland. En die werden staande gehouden op de snelweg. Maar dat deden ze bij één, dat deden ze bij twee. Maar in totaal waren het er meer dan 100. En die kwamen allemaal ongeveer in hetzelfde tijdsbestek aan. Dus je kan je voorstellen dat al die bussen met 50, 60 bezoekers daarin zitten, daar aankomen. En ja, de eerste twee bussen werden aangehouden. Mensen bleven braaf in de bus zitten. Maar de bussen die erna kwamen, die mensen stapten allemaal uit. En begonnen over de snelweg te lopen richting het Sportpaleis. Maar het was natuurlijk wel heel, heel bijzonder dat die snelweg aan beide kanten op een gegeven moment natuurlijk gestremd was. Want mensen begonnen ook over de boarding te klimmen omdat ze naar het Sportpaleis wilden. En de kortste weg is gewoon rechtdoor over de snelweg. Ja, eigenlijk is dat wel heel grappig. De politie lokte dat natuurlijk ook wel een beetje zelf uit. Kijk, ze hadden het duidelijk gemunt op de bussen die naar het Sportpaleis gingen en werden grondig gecontroleerd. Ja, dat als je daar niet van op de hoogte bent dat daar meer dan 100 bussen die kant op komen, je staat daar met 30 mensen langs de kant. Dat is natuurlijk niet te organiseren.
Het was gewoon een gekhuis eigenlijk. Op de parkeerplaats zonder auto's. Met de speakers vol open. Met hardcore bussen die gingen. Met party travel of eigen initiatief. Nou, het leek net of er een voetbalwedstrijd was. Er stonden gewoon, denk ik wel 200 man politie stonden daar gewoon. Met honden en alles. En om maar... Ja, een soort van afschrikwekkend beeld af te geven van... jullie zijn welkom, maar let op, want er wordt op je gelet. Het was een nieuw fenomeen. Ze kenden eigenlijk alleen daar Club X dan, hè, wat over de grens zat in België. Daar was wekelijks, waren daar wel hardcore feesten. Je had nog twee andere clubs die ook in België hardcore draaiden. Maar voor de rest was de scene niet zo groot.
Maar ja, de Rijkswacht die was er natuurlijk helemaal niet gewend. Dus die deed om de deur, begonnen ze helemaal panisch te worden. Ja, nee, die bussen moeten weg. En wij zo, ja, die bussen die kunnen nu echt niet weg. Dus wij om de deur daar ruzie schoppen van ja, als je die bus gaat wegsturen, dan heb je hier straks gewoon een heel drama van mensen die een bus zoeken. En ja, wie gaat dat verwoorden naar hun toe? Dus daar om de deur, de politie helemaal in de stress. En toen kwam om de deur de officier van justitie. Die kwam even kijken daar zo. Of het hoofd van de Rijkswacht, ik weet niet. En die zei om de deur, ja, laat de bussen maar staan. Dat is beter voor de veiligheid. En zo mocht alles blijven staan. Maar het was wel een invasie van de Nederlanders. Toen was het gewoon zo groot. En iedereen, ze hadden gewoon een missie. Kom, we gaan naar Antwerpen. Thunderdome. Vet. Hakken.
Als je de beelden van Global Hardcore Nation ziet, snap je ergens wel dat de Rijkswacht voor al die gabbers in zijn broek schijt. Een hal vol dansende gabbers en muziek die openlijk over drugsgebruik gaat en keihard en supersnel is. Maar de gabbers zelf zien alleen maar vrienden.
Nou, het ziet er misschien afschrikwekkend uit. En de muziek is natuurlijk redelijk agressief. In ieder geval qua beats per minute. Heel kenmerkend ook. Een technoplaatje. Nou ja, weet je, dat vind je misschien ook wel leuk. Maar een 6 Million Ways to Die. Als je die opzet, dan vluchten ze uit de huiskamer bij wijze van spreken. Dus...
Ja, op een of andere manier zat er een soort harmonie in een soort van eenheid. Hè. En dat uitte zich natuurlijk ook wel gewoon in kleding. En de gabbergloed bijvoorbeeld was ook zo'n ding. Hè. Dus eigenlijk, je geeft een hand, je pakt je vuist en een soort box er tegenaan. En dat is de gabbergloed, zeg maar. En iedereen uit die scene kende die. En dat zag je ook natuurlijk continu als je op zo'n evenement rondloopt. Zie je mensen dat gewoon met elkaar doen.
Het waren eigenlijk gewoon jonge mensen die uit wilden. En doordat er een bepaalde dresscode en een bepaalde uiterlijke kenmerken heel erg domineerden, ja, was gewoon heel veel jongeren scheerden gewoon een kop kaal. Of meisjes namen een paardenstaart. Maar in feite waren het natuurlijk gewoon jij en ik die op maandag gewoon op school zaten. En mensen hadden natuurlijk het idee dat het een compleet losgeslagen generatie was. Maar dat was het helemaal niet. Het zag er misschien heftig uit. Ook omdat kaalkop natuurlijk altijd heel snel geassocieerd werd met neonazies en dat soort dingen. Maar het waren natuurlijk gewoon jongens, meisjes die op zoek waren naar een leuk feest.
dat merkten wij met dat Thunder magazine ook. Er was gewoon bijna geen sponsoring voor te krijgen. Ook geen adverteerders. Ik bedoel, het merk Australian, wat gewoon bakken met geld verdiende aan die hele hardcore cultuur, wilde nooit een advertentie plaatsen. Ook niet als ze nieuwe modellen hadden of zo. Want ja, ze wilden eigenlijk vooral als tennismerk geassocieerd worden. Ja, dat ging gewoon niet. Dus iedereen die kocht dat maar gewoon. Maar nee, het was echt gewoon wel wij tegen de maatschappij. Al zou ik niet zeggen dat er echt een politieke gedachte achter zat. Maar gewoon, ja, weet je, laat ons feestje vieren, dat idee. Ja.
Ja, maar het was ook de magic. Het was nieuw, snap je? En het was buiten het hokje wat de generatie daarvoor allemaal had. Dus die hele pop-rock, die zetten zich helemaal af tegen ons. Van ja, dat zijn ASO's, dat zijn dus, ja, de skinheads en ja, dat soort dingen, dat hoorde je allemaal. Jan Maat toen in die tijd, ja, die stond bij die hardcore feesten allemaal pamfletten uit te delen van eigen volk eerst en allemaal dat soort dingen. En omdat er zo'n klein groepje daarmee bezig was dan kreeg je heel automatisch de stempel van ja, skinheads, racisten. De Nieuwe Revue maken reportage, gabbers, en dan staan ze dan met een hand in de lucht. En dan gelijk zijn we allemaal dat.
Het Sportpaleis in Antwerpen is een oude wiederhal naast de snelweg. Een beetje vergane glorie, maar met charme.
Ja, als je binnenkwam, is natuurlijk dat gevoel van, ja, als je in een stadion binnenkwam, het Sportpaleis helemaal, een beetje een oud, verrot, achterstallig onderhoudgebouw, maar wel met charme. En dan kom je door die catacomb en dan kom je die zaal in en dan voel je die muziek en die beat. En maar dat is wel, dat gaf altijd wel een kick. Weet je, vooral het gevoel met zoveel duizenden mensen tegelijk ergens zijn. Dat is natuurlijk, ja, dat zal altijd een kick blijven geven. Dat is, dat zie je terug op Lowlands, dat zie je terug op Tomorrowland, dat zie je terug op eigenlijk alle festivals nog. Vooral het saamhorigheidsgevoel, met z'n allen naar muziek luisteren en dezelfde muziek. Dat is gewoon een kick.
Ik weet de allereerste keer dat ik kwam, toen merkte ik dat het uitzicht vanaf boven natuurlijk veel mooier was. Dus toen ben ik de trap opgelopen. Ik keek er zo echt in een gat beneden. En het was gewoon een grote tempel. Dus met die vrienden ben ik ook gezegd van, we gaan niet eerst er samen, we gaan eerst helemaal die trap omhoog. En dan kom je binnen. En dan zie je, nou ja, het is een beetje zoals, ja, zoals als je bij Ajax binnenkomt en het stadion zit helemaal vol of zo. Of welk stadion dan ook. Dat gaf echt een soort kick. Een sensation was ook nog niet geweest. Dus het was eigenlijk, voor mij was het eerste grote feest in een stadion. Met meerdere verdiepingen. En met een hoogteverschil dat je echt beneden op die vloer keek. En daar gebeurde het. En als je zeg maar daar vanaf die tweede verdieping of derde verdieping daar naar binnen ging, dan was je het eigenlijk nog even niet. Je nam nog niet deel aan het feest zelf, maar je keek er nog even naar. Dus van, oké, nou, wauw, weet je wel, even hiervan genieten. En dan, nou, neem je een drankje of zo en dan ga je die dansvloer op. Die dansvloer was op zich ook niet zo heel groot, hè, vergeleken met een jaarbeurs of een VEC Expo in Leeuwarden. Dat waren echt gewoon grote beursgebouwhallen. Dus gewoon één vloer en dan keek je naar het podium in de verte. Maar ja, daardoor waren die tribunes, ja, dat was ook wel lekker eigenlijk. Als je de hele tijd aan het dansen bent en bezig bent, dat je ook gewoon eens even lekker een uurtje op zo'n tribune kan zitten. En daar heb je dan ook gewoon die gesprekken met onbekende mensen. Nou, wie ben je? Wat doe je? Waar ben je nog meer geweest? Wie vind je goed? Dat soort dingen. Iedereen is je vriend en je vertelt inderdaad ook dingen die, ja, die veel verder gaan. Ellende, maar ook leuke dingen. Relatieproblemen of juist niet. Iemand die verliefd was op een ander. En ja, hoe zou je het aanpakken? Ja, weet je, gewoon gesprekken die je echt met je vrienden hebt. Maar dan zijn het je vrienden sinds een uurtje of een half uur. Dat soort van verbroedering. Ik denk ook echt dat het, het ging ook niet alleen om de muziek. Als het alleen de muziek was, dat was niet zo groot geworden. Het is ook echt wel dat soort van sociale aspect wat je met elkaar hebt. En vrienden maken. En ja, heel vaak heb je dan een dag later, zie je wat telefoonnummers van mensen. En je denkt van, wie was dat ook alweer? Of ja, waar moet je mee? Die ga ik toch niet bellen of zo. Maar op dat moment denk je van, nou, weet je, aardige gast. Daar wil ik wel vaker mee naar een feestje toe. Of, oh, wat een leuk meisje, die wil ik nog wel beter leren kennen. Maar ja, weet je, dat je leeft heel erg in het moment.
Iedereen denkt bij gabber-dj's altijd aan drugsgebruik en excessen. Maar op Global Hardcore Nation staat ook een jonge producer op de dansvloer met een rolletje Dextro Energy. Gewapend met een klapblokje hoopt hij van de eerste generatie het kunstje af te kijken. Hij zou later een van de grootste dj's van de tweede golf hardcore worden. DJ Promo.
Nou, de plaat in mijn geval die veel gedraaid werd was Shut Up. En dat was eigenlijk een soort van hardcore verbastering van het nummer Don't Speak van No Doubt. Ontstaan als een grapje. Mijn broer die zat helemaal in de bandjes en in de rockmuziek. En die kwam op een gegeven moment met dat singeltje thuis. En was even met de hond lopen of iets. En toen heb ik dat eigenlijk in mijn sampler gegooid. En ik dacht van, ik ga hem gewoon een soort van verpesten, die track. Eigenlijk op die avond, dat was denk ik na een paar weken dat die plaat uitkwam, ging ik eigenlijk als jong producertje erheen, meer nog als fan op de dansvloer. En voor het eerst kreeg ik VIP-kaarten van ID&T om dus ook backstage te mogen, waar ik dus de DJ's kon ontmoeten. En toen kwam mijn plaatje dus gewoon 5-6 keren voorbij eigenlijk. Ja, dat was heel bizar, maar ook eigenlijk het begin van mijn carrière als DJ.
Er kwamen nieuwe artiesten op. Gewoon jongeren die dit niet hadden uitgevonden, maar die het wel aanpasten. En Promo was daar één van. Die had echt een eigen sound ontwikkeld. Minder makkelijke melodietjes. Die had met name zijn files platen. Maar hij is wel groot geworden door die Don't Speak, die Shut Up, zeg maar. Ja, ik vind dat wel heel slim, want die herkenbaarheid, die werkt. Hij had No Doubt sampletje had hij opgepitcht. En dan even van, oh ja, grappig, want ken ik, meezingen. En dan vervolgens eroverheen met een hardcore beat erachter. Ik weet dat ik daar ook naar had gevraagd. En ik weet nog precies, het was BSD, DJ BSD. Daar vroeg ik aan van wie is die plaat? En toen zei hij, ja, dat is Promo met Shut Up. Ik denk, Promo? Je had natuurlijk de promoplaten en die waren gewoon, daar was niet echt bekend van wie dat was. Dat waren een soort van, dan kreeg je een promo. Dus daar had hij natuurlijk zijn naam op die manier, maar ik dacht van, oké, maar wie is dan de artiest? Ja, nee, Promo is de artiest.
Die avond lost DJ Promo zijn leermeester DJ Weirdo af, die zijn laatste gig als professionele DJ draait.
DJ Weirdo, Dennis Doeland, ja, dat was een DJ die bij ID&T werkte en ook verantwoordelijk was voor de Thunderdome compilatie-cd's. Hij stelde die samen en je moest eigenlijk bij hem wel een wit voetje halen, wilde hij op die cd terechtkomen. Ja, ik ken hem al eigenlijk van voor die tijd van Bad Vibes, had een platenzaak toen in Alkmaar. Ja, en op een gegeven moment zat ik vaker bij hem in de platenzaak dan dat ik op school was. Dat was alleen maar spijbelen om niet de nieuwste platen te missen die bij hem binnenkwamen. En op een gegeven moment begon hij dan ook al platen van me apart te houden. En ook mijn eerste track die ik ooit gemaakt heb is ook op zijn label uitgekomen.
Ik begon tegen de 30 aan te lopen en ik dacht dat je als DJ niet oud kon worden. Jonge mensen die willen gewoon jonge mensen zien draaien en niet ouder. Ja, dat is een totale misvatting geweest. Hè. Als je nu kijkt, uiteindelijk hele dagen wie er nog staat te draaien en waar hele complete festivals nu voor georganiseerd worden. Ja, kun je niet anders stellen dat die opvatting voor mij een totale misvatting was.
Nou goed, dat was dus de laatste set. En waarom? Weirdo had een vrij belangrijke functie bij ID&T. En hield ook wel van een feestje. En was redelijk vaak aangeschoten op een feest. Ja, en dat kwam gewoon zijn werk niet ten goede. Kijk, als je natuurlijk zaterdag en zondag... Zijn carrière ging zo de lucht in en werd zo bekend als DJ dat hij gewoon eigenlijk het hele weekend moest draaien. Vrijdag, zaterdag, zondag, ja. En dan kom je nog half beschonken, kom je maandagochtend op kantoor aan. Of niet. En ik geloof dat dat op een gegeven moment wrijving gaf. En toen hebben ze toch gezegd van, Dennis, je moet gaan kiezen van je DJ-carrière of wil je hier bij ID&T echt serieus je werk doen? En het is duidelijk dat hij toen voor zijn werk bij ID&T heeft gekozen.
En stonden, weet ik veel, 17.000 grappen stonden We Love You Weirdo, We Do te zingen uiteindelijk. Ja, te grappig.
Dus het was wel heftig. En ja, we draaiden toen nog met vinyls. En heeft hij aan het einde van zijn set heeft hij zijn hele... Ja, de platenkoffer die hij bij zich had, al die vinyls heeft hij het publiek ingezeild. Echt een soort van symbolisch afscheid van... Er is ook geen weg terug, zeg maar. Nu ben ik klaar.
Ja, je kan niet verstijven of stil, dus je doet het gewoon. Maar ik merkte gewoon dat ik een soort bijna tranen ergens had. Mijn gezicht vertrok helemaal. Ik weet alleen de laatste plaat, Hardcore to the Bone. I'm hardcore to the bone, to the bone. I'm hardcore to the bone. En dat was hem ook, inderdaad, Hardcore to the Bone. Oftewel, de boodschap was daarachter uiteindelijk. Ik zal nooit de hardcore verloochenen. Een van de dingen die later gebeurde toen ik buiten stond, zeg maar. Toen had ik door het aan dat je op het dak kon van het Sportpaleis. Er zit eens zo'n schuine trap zo omhoog op het Sportpaleis. Ik stond in één keer op de trap en ik denk, fuck it. Ja, ik ga hier omhoog lopen. Maar ja, ik heb twee bouncers achter me aan, weet je, van die diknekken. Rennen gewoon. En uiteindelijk stond ik helemaal boven als een soort Rocky. Zo met mijn handen omhoog. Maar ik vond het zo tof. Ik zo helemaal kon kijken over dat Sportpaleis heen. En over die ringweg. En ik dacht, vet man. Ik heb hier gewoon staan draaien. En ik heb ook nog op het dak gestaan. Het is een mooie anekdote uiteindelijk. Een van mijn vrienden, die is regelmatig voor zijn werk in Antwerpen. En iedere keer als hij over de ring rijdt, dan stiet hij bij een appje. Ja, met de foto van het Sportpaleis. Hij zei, daar stond jij bovenop. Er was nog iets legendarisch uiteindelijk. Toen het helemaal afgelopen was en ik ging naar huis. We hadden vroeger bij IDT, dat noemden we de Thunder Truck. Dat was een hele grote pick-up truck in het geel. En omdat wij die energy drink Thunder Taste hadden... was een van onze collega's en vriend Dennis Thompson die deed daarin. Maar je kon achterin die bak staan. Dus terug naar het hotel. Ik beraad je het natuurlijk al uiteindelijk. Ik op die achterbak staan van die Thunder Truck. En een beetje surfend zo over de ringweg heen uiteindelijk. En een hele kolonne, 100 auto's achter ons aan. Ik moet allemaal grappig met toeteren. En tof! Ik dacht later, oh jezus man. Als ik hier gewoon uit was gevallen, dan kan er de meest erge dingen gebeuren. Dus het was een dolleboel.
Gabber is in Nederland de eerste vorm van elektronische muziek die echt heel groot wordt. En dat is het begin van de professionele Nederlandse dance-industrie. Een jaar later gaat de Gabber-hype ten onder aan parodieën en hooligan-incidenten. Maar hardcore will never die.
Vroeger, toen wij begonnen, had je nog geen verkeersregelaars. Er trok iemand gewoon een geel hesje aan en die deed maar wat. En dat was nog helemaal niet echt een beroep. En dat is langzaam is dat uitgegroeid tot een echt vak. En mensen vragen ook, zeggen ook altijd wel eens af... hoe kan het dat de kwaliteit van die festivals in Nederland zo hoog is? Ik zeg, ja, dat komt ook omdat wij ruim 25 jaar industrie hebben... wat mee is gegroeid met de ontwikkeling van die festivals. Weet je, de hekken in Nederland zijn veel beter dan bijvoorbeeld... als je dat in het buitenland bestelt. Omdat bij ons gewoon mee is ontwikkeld. De toiletten, de vervoer, verkeer, alles wat daaromheen komt.
Vraag je mij van, wat is het hoogtepunt... alle tijden van de hardcore, dan klinkt dat heel raar. Maar vorig jaar had ik inderdaad iets uit 97 genoemd. Maar dan zou ik dit moment zeggen, 25 jaar Thunder dan vorig jaar. En waarom? Omdat heel veel mensen hebben het altijd over... ja, de 90's was geweldig en dat was de hoogtijdagen van de Gabber. Zo zie ik dat ook wel. Gabber is voor mij een iets andere iets dan hardcore. Gabber hoort bij mij de kale kop, de trainingspak... het afzetten tegen je ouders, de maatschappij... De muziek die erbij hoorde, wat rechtlijniger muziek. En ja, als je naar hardcore kijkt, dan denk ik dat... ja, vorig jaar is eigenlijk het grootste hardcorefeest ooit geweest. Niet in 97 of 98, maar in 2017. En dat zie ik dan ook als de absolute piek. En ook uniek dat je eigenlijk 20 jaar na de hoogtijdagen... eigenlijk het grootste feest ooit geeft.
Je luisterde naar de tweede aflevering van Rewind. De podcastserie over cruciale momenten in de Nederlandse dancegeschiedenis. Rewind is een samenwerking tussen 3 voor 12 en Nooit meer slapen. Het wordt gemaakt door Atze de Vrieze, Ralf Herman Huiskamp en Tom Hofland. Voice-over Anne Moraal. In de volgende aflevering van Rewind gaat de Roxy in rook op. Dan duiken we in de dag dat de meest legendarische club van Nederland aan zijn einde kwam. U hoorde Rewind over Gabber House. Misschien wel de enige in Nederland uitgevonden muziekstroming die wereldwijd